En ook vanavond, broeders en zusters, mag ik u weer meenemen naar Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, waar ik voor het verband lees vanaf vers 6. En waar staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw en het uwe is mijn en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilige mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Tot zover. Nadat de Heer Jezus in dit gebed gevraagd heeft om de heerlijkheid die hij bij God had, eer de wereld was, zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Want het blijft natuurlijk zo dat die heerlijkheid waarop de Heer Jezus aanspraak maakt, in de eerste plaats tot uitdrukking zou komen in de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente beschouwd wordt als de heerlijkheid van Christus. Of met andere termen en uit andere schriftplaatsen, de gemeente wordt nou eenmaal beschouwd als het loon op de arbeid, niet te verwarren met het resultaat van de arbeid, maar het loon van de arbeid van de Heer Jezus, dat wil zeggen zijn persoonlijke loon, en zo wordt het ook in het Oude Testament al genoemd. En de gemeente wordt ook genoemd als het erfdeel des Heren, wat feitelijk hetzelfde is, maar zo wordt het genoemd bijvoorbeeld in Efeze 1, waar staat dat de gemeente inderdaad het erfdeel is geworden en dat wij erfdeel zijn geworden van Christus. En feitelijk staat dat ook al in Romeinen 8. Dus nadat de Heer Jezus gebeden heeft tot zijn hemelse Vader om deze heerlijkheid die hem beloofd was, spreekt hij prompt over degene die God hem uit de wereld gegeven heeft. Want inderdaad, degene die God uit de wereld aan Christus gegeven heeft, zijn inderdaad zijn heerlijkheid. Ik wil niet zeggen dat daar alles mee gezegd is, en ik wil ook niet zeggen dat dat volledig is, maar wel dat dat een volstrekt bijbelse gedachte is. Bovendien, de gemeente wordt ook gezien als de vervulling van Christus, zoals Christus ook de vervulling is van de gemeente. Andersom gezegd, en zo staat het in de laatste verse van Efeze 1. Het wordt dus inderdaad als een geheel beschouwd. Maar in elk geval, we zien die lijn hier al uitgezet. Tot en met vers 5 maakt de Heer aanspraak op heerlijkheid, en vanaf vers 6 spreekt hij over degene die God hem uit de wereld gegeven heeft. Die werden natuurlijk al eerder genoemd, maar nu wordt daar uitgebreider op ingegaan. Er wordt van hen gezegd in vers 6 nog steeds, zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. En later wordt de grondgedachte herhaalt in vers 9, want daar staat, want zij zijn uw. En vers 6 zegt, zij waren uw. Het idee is namelijk dat wij als gelovigen uit de wereld genomen zijn, en zo staat het ook in vers 6, en daaruit gegeven zijn aan Christus. Dat betekent automatisch dan, en er wordt er verderop ingegaan, dat wij als gelovigen niet geacht worden deel uit te maken van de wereld. Want immers, wij zijn gegeven uit de wereld aan Christus. Het is trouwens dezelfde gedachte als zoals we die vinden in Efeze 1. Dat zal vers 4 zijn van Efeze 1. Daar staat dat God ons heeft uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. En de gedachte is niet alleen maar die van God heeft ons gekozen in Christus enzovoorts. Maar God heeft ons uitgekozen in Christus. En dat uit staat er niet voor niks bij. Betekent dat wij inderdaad uit de wereld genomen zijn en daar niet langer deel van uitmaken. Efeze 1 vers 4 spreekt dus niet alleen over de keuze die God gemaakt heeft, maar ook over het feit dat God deze keuze geactiveerd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft ons inderdaad genomen uit de wereld en ons gegeven aan Christus. Die gedachte vinden wij verderop in het gedeelte wat wij gelezen hebben natuurlijk ook. Want er wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de wereld in het algemeen en de gelovigen. En de terminologie die daarbij gebruikt wordt, die is weliswaar taalkundig gezien voor meerdere uitleg vatbaar, maar binnen het verband waarin de uitdrukkingen gebruikt worden zijn ze volstrekt duidelijk. Want hoewel aan de ene kant gezegd wordt dat wij in de wereld zijn, wordt aan de andere kant gezegd dat wij niet in de wereld zijn. Terwijl bijvoorbeeld, maar nou spreek ik over andere schriftplaatsen, gezegd wordt dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze wereld, wordt aan de andere kant gezegd dat wij in deze boze wereld, de tegenwoordige wereld, matig en godzaliglijk zouden leven enzovoort. Dat is Titus, geloof ik. Met andere woorden, de ene keer staat er dat we er niet in zijn, de andere keer staat er dat we er wel in zijn. Maar het hangt er maar vanaf natuurlijk van welke kant de dingen bezien worden. Ik denk ook niet dat dat voor ons problemen oplevert. Want we zouden per slot een beetje ons best doen om het te begrijpen. De gedachte is inderdaad dat wij naar de mens, naar de uitwendige mens, weliswaar in de wereld zijn. En daar zelfs tot op zekere hoogte althans deel van uitmaken. Terwijl aan de andere kant naar de geestelijke mens, dat wil zeggen van God uitgezien, wij inderdaad getrokken zijn uit deze wereld en er geen deel van uitmaken, zelfs ook niet wat betreft ons vlees, want de gedachte is dat onze lichamen inderdaad levend gemaakt zijn geworden, geheiligd zijn, en als het goed is hebben wij onze lichamen zelfs als heilig en levend offer aan God ter beschikking gesteld, zoals Romeinen 12 dat nog steeds zegt. Hoe dat ook zij, het is maar van welke kant men komt. Maar wij zouden in ieder geval beseffen dat wij inderdaad van Gods kant gezien niet in de wereld thuis horen. Daar zelfs uit en ook van verlost zijn en gegeven zijn aan Christus. Uiteraard om hem te dienen of nog anders tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid. Of zoals het in Handelingen 15 staat, voor zijn naam. U weet wel, een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. We zijn voor dat doel dus aan Christus gegeven. Er is nog een variant die precies hetzelfde zegt, maar misschien is die iets minder bekend. In Efeze 5 met name wordt de gemeente voor de gelegenheid, want wordt meteen ook weer toegelicht ook, maar voor de gelegenheid beschreven als de vrouw van Christus. En als toegelicht wordt staat er meteen, nou ja, het is zijn lichaam. Want het beeld is niet ontleend aan Boas en Rut of aan Abraham en wie was er weer, Sarah. Maar het is ontleend aan Adam en Eva, van wie dat inderdaad gezegd kan worden. Eva was de vrouw van Adam, maar tegelijkertijd vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Dat wil zeggen, de gemeente wordt beschreven als de vrouw van de man, namelijk Christus. Maar wij lezen op andere plaatsen in de Bijbel dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. En hoewel wij dat misschien naar de mens en op aardsniveau niet begrijpen, ik zal geen moeite doen vandaag om het uit te leggen. Maar hoewel wij dat naar de mens misschien niet begrijpen, toegepast op Christus en de gemeente zouden we dat meteen begrijpen. De gemeente is namelijk de heerlijkheid van Christus in de eerste plaats. Kan zijn dat er nog meer bij komt, dat is ook zo namelijk. Maar in de eerste plaats de gemeente. En tot op heden niet anders dan dat. En daar gaat het maar om. Nou goed, terug naar ons schriftgedeelte, vers 6. Wij zijn uit de wereld gegeven aan Christus en wel, maar ik meen dat we het vorige keer ook besproken hebben, op grond van wat in de rest van het vers staat, namelijk zij hebben uw woord bewaard. Er staat gewoon en zij hebben uw woord bewaard, maar ik lees het als namelijk of zelfs als want. Want zo gaat dat in Johannes met de voegwoorden, weet u wel. Waarom uit de wereld gegeven aan Christus? Wel, omdat zij uw woord bewaard hebben. Begrijp je me goed? Niet in een kast, niet in een boek, maar in het hart. Geloof, daar gaat het over. Uiteraard, hè? Op grond van geloof. En dan vers 7 meteen. Nu, dat wil zeggen op grond daarvan en als resultaat daarvan, hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. En de aardigheid is dan dat inderdaad op grond van geloof in en onderwerping aan het woord leren wij verstaan dat wij inderdaad van God zijn en genomen zijn uit de wereld en gegeven zijn aan Christus en zelfs tot heerlijkheid van Christus. En let even op de drie eenheid die we hierin tegenkomen. Die van de Vader, de Zoon en de gemeente weer. Hè? Het is weer helemaal rond. Dat komt vele malen voor, maar ik probeer er zoveel mogelijk ook op te wijzen. En dan vers 8. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en zij hebben ze ontvangen. En het wordt zelfs toegelicht dat ontvangen. Ze hebben ze niet alleen aangehoord, maar inderdaad ontvangen. Niet alleen in het oor, maar ook in het hart uiteraard. En dat staat er ook feitelijk achter, want er staat, zij hebben waarlijk of naar waarheid bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Daar heb je dezelfde drie eenheid dus nog een keer, waarbij in het algemeen in de beschrijving staat dat het woord Gods van Gods wegen gegeven werd aan en gesproken werd tot de Heere Jezus Christus, die datzelfde woord Gods weer doorgaf aan degenen die God hem gegeven had. En daarna toegepast, zoals het hoort, op onze dagen. Het idee is dat het woord Gods gegeven is aan Christus en Christus geeft het woord Gods weer aan ons. Dat is op zich niet zo'n moeilijke gedachte. Maar, en dan weet ik weer niet of ik dat misschien 14 dagen geleden gezegd heb of niet. Dus excuses, want het is me te lang geleden gewoon. Het idee is dat, laat ik nou van onderaf beginnen. Het idee is dat wij als gelovigen inderdaad het woord Gods ontvangen hebben van Christus. Er is niks moeilijks aan. En als ik het iets moeilijker moet maken, lees ik Hebreeën 1, vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door, of in eigenlijk, de Zoon, die het woord Gods is. Maar hoe dan ook, het woord Gods hebben wij ontvangen van Christus. En wij hebben dat woord ontvangen in ons hart en wij bewaren het in ons hart. Dat is geloof. Maar aangezien hier steeds dezelfde vergelijking gemaakt wordt, moeten wij ook concluderen dat op dezelfde wijze als wij het woord van Christus hebben ontvangen en geloofd, ook Christus zelf het woord van God heeft ontvangen en geloofd. En zoals wij ons onderwerpen aan het woord van Christus, zo is Christus degene die zich onderwierp, en hij doet dat nog steeds uiteraard, aan het woord Gods. En zoals wij leven uit dat woord Gods, wandelen dus gewoon, zo leefde, en leeft overigens, maar ik zeg het vooral in verband met het verleden, zo leefde de Heer Jezus uit dat woord Gods. En zoals wij feitelijk onze oude mens zouden opgeven ter wille van dit leven uit geloof, en ons vertrouwen dus niet zouden stellen op onszelf, maar op het woord Gods en op de beloften Gods, zo was het de Heer Jezus die inderdaad zijn oude mens, zijn oude mens zou opgeven en zijn vertrouwen zou stellen op het woord en de beloften Gods. En dat is een heel concrete zaak, want inderdaad, het leidde zelfs tot zijn dood. Zo letterlijk mogelijk en zo ver mogelijk. Dat die waarheid zoveel problemen oplevert, zoveel weerstand oproept, ook dikwijls bij gelovigen, misschien bij u ook wel. Ik ben ervan overtuigd dat een van de belangrijkste oorzaken daarvan is dat deze waarheid ook inderdaad uit modernere bijbelvertalingen volstrekt is verdwenen. Dat vind je eigenlijk niet meer terug. Of je moet het al weten, maar dan kun je het terugvinden. Maar als je het niet weet, vind je het helemaal nooit meer terug. Want ik zeg altijd, en ik blijf het ook volhouden, er is maar één Nederlandse bijbelvertaling überhaupt die ooit spreekt over het geloof van Jezus Christus. En dat het zo is, komt natuurlijk omdat de latere vertalers die idee hadden dat ze het woord niet alleen moesten vertalen, maar ook uitleggen. Zodat het zo duidelijk mogelijk zou zijn voor de mensen, maar aangezien ze zelf vergeten waren wat het betekent, hebben ze het maar anders vertaald. Zo zit het eigenlijk. En terwijl de schrift spreekt over het geloof van Jezus Christus, heeft men het vertaald met het geloof in Jezus Christus of iets dergelijks. En toch, het komt vele malen voor, zelfs deze uitdrukking, in elk geval in Romeinen en Galaten, dat zijn de belangrijkste brieven in dat verband, maar net zo goed in de Efezebrief. Ik kwam het laatst zelfs tegen in Openbaring. En in de Hebreeënbrief speelt het er zelfs een belangrijke rol. Want ik zal het dan nog anders zeggen, zoals wij gehoorzaamheid moeten leren, onderwerping, geloof, gehoorzaamheid moeten leren aan het woord Gods, en we krijgen de tijd om dat te leren, in het algemeen gesproken dan, zo moest de Heer Jezus, hoewel hij de Zoon was, staat er in Hebreeën 5, gehoorzaamheid leren aan datzelfde woord Gods. En dat doorlijden geldt voor ons trouwens ook, precies zo. Maar die vergelijking wordt hier steeds gemaakt. De gedachte is en blijft, want ik heb dat natuurlijk echt eerder gezegd, dat de relatie tussen de Heer Jezus en zijn hemelse Vader fundamenteel dezelfde is als de relatie tussen ons en de Heer Jezus Christus. En zo wordt het hier dan ook inderdaad gezegd. Vers 8 weer. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik weer op mijn beurt aan hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen, zoals hij zelf die woorden ontvangen had. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt, enzovoorts. Ik moet er meteen nog wat bij zeggen. Als het zo is dat de woorden Gods gegeven werden aan de Heer Jezus Christus, zodat hij, die immers ook het woord Gods genoemd wordt, die woorden Gods weer zou doorgeven aan ons, dan betekent dat dat hij dat doet in, per definitie, een priesterlijke functie. Want de functie van de priester is er maar één. Begrijp je me goed? Hij komt tot uitdrukking op verschillende wijzen, dat is waar. Maar het is één en dezelfde functie. De functie van de priester is nog altijd er maar één, namelijk het bewaren, handhaven, doorgeven, onderhouden, hoe het maar heten mag, van het woord Gods. Of van de woorden Gods. De lippen der priesters zouden wetenschap bewaren, zegt het Oude Testament. En op negatieve wijze zegt het Oude Testament, dewijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt niet meer zult bedienen. Een priesterambt bestaat uit het bewaren en doorgeven, handhaven in het algemeen, van het woord Gods en daarmee van kennis, de kennis Gods, de waarheid in het algemeen. Dat is de priesterlijke functie. En daarna zegt er altijd wel iemand, maar de priesters moesten toch allerlei rituelen volbrengen in de tempel of in de tabernakel. En dan zeg ik, ja, dat komt omdat ze toen het vernelbord nog niet hadden uitgevonden. Nou ja, laat maar zitten. Dat wil zeggen, dat is gewoon aanschouwelijk onderwijs. In beelden. Er wordt in beelden uitgedrukt abstracte geestelijke waarheid. En dat is maar waar het over gaat. Dat is trouwens niks bijzonders, want ik weet niet wanneer het nou echt de gelegenheid om zulke dingen is te zeggen. Maar Is misschien toch wel aardig. U weet natuurlijk dat in de oudheid had men geen boeken. En voor zover ze er waren, waren ze zeldzaam. Men moest ze trouwens met de hand overschrijven. Het maakte ze meteen kostbaar. Het zal u gedacht zijn hoeveel uurloon dus ook erin gaat zitten om zo zonder meer een boek over te schrijven. En hoe bewaar je zo'n ding in de woestijn, denk ik altijd. En waar laat je je boekenkast op de camping? In de legerplaats, in de woestijn, enzovoorts. Ik bedoel, dat gaat nou helemaal niet. En zo gebeurde het ook niet, en het is eigenlijk maar tot voor zeer kort, want wat is nou een paar honderd jaar, dat inderdaad boeken gedrukt worden, überhaupt, en in het bijzonder dan het woord Gods, de Bijbel namelijk. Een van de methoden namelijk om geestelijke waarheid vast te leggen en te bewaren, is ze uit te beelden. En dat zal, als u het mij vraagt, de oorsprong geweest zijn van de beeldende kunst. Nou ja, goed. Dat is mijn afdeling niet, zoals u zult begrijpen. Ik ben er ook niet al te veel in thuis. Maar het beginsel begrijp ik heel goed. Kunst is namelijk kunst, tenminste dat was vroeger altijd zo, omdat het inderdaad ongrijpbare, abstracte zaken uitbeeldt. Zichtbaar maakt, als het ware. Je moet er wel wat bij denken, maar door de beelden word je altijd aan het verhaal herinnerd. Was de bedoeling. Dus in ieder geval, dat was in ieder geval de bedoeling, ja. Ik herinner mij tenminste nog de kaarten, de platen die op school vroeger aan de wand hingen. De buitenkijker mocht je niet, daarom waren de ramen wat hoog. Op de plaats waarin de normale huis de ramen zitten, hingen dus die wandplaten. En dan zat je uit verveling naar te kijken, net zolang totdat ze in je beeldscherm bleven gebrand staan, zou ik maar zeggen. Op je netvlies heet zoiets. En dat werkt heel goed. Zo was het trouwens, maar dat is even terzijde, zo was het trouwens in de kerken ook. Want de zogeheten kerkelijke kunst vindt natuurlijk ook gewoon daarin zijn oorsprong. Wij evangelischen kijken daar een beetje vreemd tegenaan. We denken, we moeten al die beelden en schilderijen hier in de kerk. Nu misschien niet zoveel meer. Maar als je geen Bijbel hebt, is het toch een aardige manier om een bepaalde Bijbelse waarheid, al was het maar de Bijbelse geschiedenis, de mens bij te brengen. Zo zit het ongeveer. Dat die dingen later vergeten zijn en dat die dingen ons niks meer zeggen en dat ze in zichzelf, deze vormen in zichzelf, leiden tot afgoderij. Ja, dat is bekend, maar het was onder het oude verbond ook al. U weet toch wat er uiteindelijk met de koperen slang gebeurd is? Type van Christus, maar wat is er mee gebeurd? Hij is vernietigd geworden om de eenvoudige reden dat men in die slang zelf een godheid zag. En dat de slang zelf aanbeden werd, enzovoort. Omdat men niet meer zag dat het een uitbeelding was van Christus. En zo gaat het in de religie, in godsdienst altijd. De beelden, het woord zegt het al, zijn afbeeldingen van andere dingen. Van abstracte zaken, van onzienlijke dingen. Maar waar men dat vergeet, gaan die dingen hun eigen leven leiden, enzovoorts. En beschouwt men een beeld als God, enzovoorts. Zo gaat dat. Dat verwort op den duur, helaas. Maar waar het maar om gaat, is dat de priesterlijke functie is die van het bewaren en ook het verkondigen dus van het woord Gods, ook in de eventuele rituelen van tempel en tabernakel. Maar ik heb het eens uitgerekend hoeveel priesters er waren gedurende de tijd van David en Salomo enzovoorts, en hoeveel diensten gedaan moest worden in de tempel, en bij nader inzien blijkt dat de kans bijzonder groot is dat er heel wat priesters geweest zijn die nooit de tempel van binnen gezien hebben. Eenvoudig omdat er meer priesters waren dan er nodig waren in de tempeldienst. Zo was het nou eenmaal. Nou goed, dat staat ook in alle Bijbelse geschiedenisboeken, maar vooruit maar. Zo is dat. Maar waar het om gaat is de verantwoordelijkheid van de priester. Als nu Christus het woord Gods ons bekend maakt, en dat is wat hij doet, ook nu, dan doet hij dat dus in zijn priesterlijke hoedanigheid. En begrijp je me goed? Misschien hebben we het erover gehad, maar dan kan het geen kwaad het nog een keer te zeggen. In het Oude Testament werd aangekondigd dat als Christus, als de Messias, uit de dood zou zijn opgestaan, kortom, als hij zou verlost zijn uit des leven muil, en hoe het allemaal maar heten mag, en van de hoornen des eenhoorns, en of zoiets, hè. Kortom, als hij verlost zou zijn uit de dood, uit Sheol, zou hij de naam Gods de lof Gods, de eer Gods, de heerlijkheid Gods bekendmaken aan zijn broederen. En wel in een grote gemeente. Aan een gemeente namelijk, of aan de gemeente. Want zo wordt het gezegd in de psalmen, op meerdere plaatsen. En zo wordt het betrekkelijk kort aangehaald in de Hebreeënbrief. In het bijzonder dan eerst in Hebreeën 2 en later nog een paar keer, geloof ik. Maar ik laat het me verder maar weer buiten beschouwing. Dat wil zeggen dat deze werking, dit werk van Christus nu, waarbij hij het woord Gods bekend maakt, dat is een priesterlijk werk, wat hij doet niet voor de wereld, maar wat hij doet voor de gemeente, aan ons en voor ons en in ons. Wij zijn ons dat misschien niet bewust. Ik moet u zeggen, ik ook niet. Ja, tegenwoordig wel, maar langzamerhand leer je die dingen, maar vroeger niet. Maar ik bestudeerde gewoon de Bijbel. Op een normale manier. Lezen, proberen te begrijpen, naslagwerken erbij enzovoort. En nog eens lezen en schrift met schrift vergelijken enzovoort. Maar neem niet weg dat de Bijbel leert dat de Geest ons in heel de waarheid zou leiden. Of gewoon dat Christus het woord Gods is en dat Christus ons de schriften zou openen. Met dank aan de Emmausgangers, die per slot ook een type zijn van de gemeente. Dat is wat Christus nu doet. Aan ons. En voor ons. Of in ons. En dat is in de eerste plaats zijn priesterlijke functie. Bovendien, je kunt het nog anders zeggen, ik zeg namelijk dikwijls dat de hoge priester van het nieuwe verbond hoofd is van dienst. Dat wil zeggen, wij als kinderen Gods, wij als behoren tot het volk Gods, hebben een hoge priester, maar wij zijn een priesterlijk volk. En de bedoeling is dat wij God dienen onder leiding van en onder supervisie, opzienderschap is dat hoor, supervisie, onder opzienderschap van onze hoge priester uiteraard. En zo is het ook, wij zouden door Christus Goden dienen. Wel nu, dat werk wat hij als hoge priester doet aan ons, waarbij hij zijn woord aan ons bekend maakt, heeft daar alles mee te maken. Want de gedachte is, dat heb ik ontleend maar aan Jacobus voor vandaag. De gedachte is dat naarmate wij het woord Gods in onze harten laten planten, zal het onze zielen zalig maken en, om met Petrus te spreken dan vervolgens ook nog, zullen wij heilig worden in al onze wandel. Dat wil zeggen, de uitwerking van het woord in ons hart zal zijn een wandel tot eer van God. Goden welbehagelijk enzovoorts. Met andere woorden, het werk van de priester zou je op twee manieren kunnen omschrijven. Je kunt het zelfs als tweeledig kunnen noemen. De gedachte is namelijk dat God door Christus tot ons komt, al was het maar dat zijn woord, en God is woord, door Christus tot ons komt. Aan de andere kant, wij gaan tot God eveneens door Christus. Dus het gaat langs beide zijden. God maakt zich via Christus aan ons bekend en wij komen tot God eveneens via Christus. Vandaar dat de functie van hoge priester ook gewoon genoemd wordt die van de middelaar. U weet wel, die ene middelaar tussen God en de mensen, de mens, Jezus Christus, uit Timotheusbrief. Maar het is die hoge priesterlijke functie die, zonder het woord te gebruiken trouwens, hier beschreven wordt in vers 8. De woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, want dat is priesterlijk werk. En ze hebben ze ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Daarna gaat deze gedachtegang verder, want u weet, dit gebed is nogal uitgebreid. En in de stijl van Johannes is het altijd uitgebreid. Maar de gedachte gaat rechtstreeks verder in vers 18, daarom heb ik het ook meegelezen. Want daar staat, gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik hen ook in de wereld gezonden. En zo gaat het verhaal dan verder. Want God zond Christus tot ons, niet aan de wereld, tot ons. En Christus heeft inderdaad het woord Gods aan ons bekendgemaakt. De volgende fase is dat Christus zelf ons weer zendt naar de volgende fase, namelijk naar of in de wereld, staat er. Hetgeen automatisch betekent dat als het doorgeven van het woord Gods, als een gezondene van God, als dat een priesterlijke functie is, en dat is het, dan betekent het als Christus ons weer zendt met datzelfde woord Gods in de wereld, dan hebben wij ook een priesterlijke functie. En als Christus ons hoofd is, is hij dus de hoge priester. En zijn wij dat priesterlijke volk. En dat is precies wat je in Efeze beschreven vindt. En wat letterlijk in Petrus zwart op wit beschreven wordt. En dan nog een keer. Want ik zei, als Christus, als het woord Gods van Gods wegen gezonden wordt als hoge priester, dan is hij dus ook een gezondene en dus een apostel. Dat is het woord daarvoor. En dat is precies de term die inderdaad in Hebreeën 3 op hem voor toepassing gebracht wordt. Hierom, heilige broeders of zoiets, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. En apostel en hoge priester gaat niet over twee uiteraard, maar gaat over één. Het wil zeggen, hij is hoge priester en is van God gezonden. En het sluit aan dus meteen bij hoofdstuk 1 vers 1. God spreekt tot ons in de Zoon enzovoorts. Maar als dat een priesterlijke functie is, wel nu, dan is de functie van de gemeente ook een priesterlijke. Want de Heer zegt, gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Dezelfde manier. En dus maken wij het woord Gods bekend. Ja, wie zou het nou eigenlijk anders moeten doen? Dan wij bedoel ik. Dan gelovigen. En aangezien alle gelovigen deel uitmaken van de gemeente. Wie zou het anders moeten doen dan de gemeente? De gemeente staat dus inderdaad in deze priesterlijke positie. Je weet wel, niet Israël, niet het Joodse volk, maar in de praktijk gewoon de gemeente. Staat in die positie en heeft die verantwoordelijkheid. De priesterlijke functie is die van het bewaren van het woord Gods. En dat betekent dus, maar dat zeg ik niet voor iedereen onder u, maar misschien voor enkele en misschien voor niemand onder u. De priesterlijke functie bestaat er heus niet uit dat we eenmaal per week of nog minder bij elkaar komen om het avondmaal te vieren. Sommigen denken dat. Maar dat is niet zo. Dat is niet de priesterlijke functie. Het is hooguit een klein deel ervan. En vermoedelijk nog het minst belangrijke ook, omdat het daarbij zelfs gaat eigenlijk slechts om typen. Ik heb niks tegen typen, zoals u weet. Maar het is niet wat de realiteit is. Heb je dat nog? Het is ook aanschouwelijk onderwijs. Want wij aanschouwen de uitbeelding van wie Christus voor ons is. Hij die ons brood, toch woord Gods dus, het brood des levens uit de hemel is nedergedaald. Hij die ons dat brood geeft en wij nemen het aan enzovoorts. We ontvangen dan van hem leven enzovoorts. Maar het is maar een heel klein aspect van de algemene priesterlijke positie waarin de gemeente en daarmee alle gelovigen feitelijk geplaatst zijn. Overigens, ik moet er natuurlijk nou nog niet op ingaan, maar ik heb het er nu over, over vers 18. Om een misverstand uit te sluiten, de gedachte is niet dat u en ik en dat iedereen in de wereld hoogstpersoonlijk wordt uitgezonden om het woord Gods te gaan prediken of iets dergelijks. Dat staat er ook niet. De gedachte is namelijk de gewone, de algemene gedachte, dat voor zover het woord Gods in de wereld en dus aan ongelovigen gepredikt zou worden, zou het moeten gebeuren door de gemeente. En als u zegt, ja, dat is vanzelfsprekend, zeg ik, nou, zo vanzelfsprekend is het niet. Want het was altijd het Joodse volk die dat doen moest. Dus het is niet zo gek dat het hier expliciet vermeld wordt. Het wijst namelijk op de veranderde omstandigheden. En bovendien wijs ik er dan ook nog op dat dit gezegd wordt in vers 18, nadat eerst gesproken is over Judas, die er niet bij hoort. En Judas, zoals u weet, is nu eenmaal de vertegenwoordiger, in de symboliek althans, van het ongeloof van het Joodse volk, wiens opzienersambt genomen zou worden door een ander. En de gedachte daarbij is dat het opzienersambt van het Joodse volk gegeven is aan de gemeente. Ja, nee, ik zeg het op de vereenvoudigde wijze, maar niettemin is dat zo. En daarom is het belangrijk dat we begrijpen wat hier staat. Alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Niet dat Joodse volk zoals het vroeger was, maar in tegendeel, de priesterschap is van dat volk weggenomen en inderdaad gegeven aan een ander volk. Zoals elders staat dat het koninkrijk van hen is weggenomen en gegeven aan een ander volk. En zoals Paulus zegt dat de zaligheid van hen is weggenomen en gegeven aan een ander volk. Maar in alle gevallen gaat het om precies hetzelfde, namelijk deze priesterlijke functie. Waaraan de gemeente als geheel en dus alle gelovigen per definitie deel hebben gekregen. Nou, nu maar weer terug tot vers 8. Want eerst moeten we dan natuurlijk naar vers 9. Waar de Heer weer uitdrukkelijk zegt, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor hen, niet voor de wereld. Maar ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt. En dan zal ik de klemtoon eens wat anders leggen. Want zij zijn uw. Zodat de volgende vraag automatisch is, wie dan niet? En dat lijkt me duidelijk, want dat staat er ook bij. De wereld niet. En hoewel best te verdedigen valt dat de ganse aarde des Heren is, en met opzet zeg ik het zo om te laten zien dat ik heus me wel bewust ben dat het allemaal in de Bijbel staat, hoewel best te verdedigen valt dat de hele schepping per definitie eigendom is van de schepper, gelden toch in onze dagen speciale normen, waarbij de Heer zegt, die wereld, nu even niet. Wat heet even? 2000 jaar of zo. Want dan moet ik u herinneren natuurlijk aan de uitspraken in Romeinen 1 en nog zo wat. Maar in elk geval in Romeinen 1, waar dan toch erg uitgebreid gezegd wordt dat God deze wereld heeft losgelaten. En waar ook bij staat waarom hij dat gedaan heeft, namelijk omdat die wereld hem niet wil. En het sluit natuurlijk volkomen aan bij het eerste hoofdstuk van dit Johannes Evangelie, waar immers uitgebreid staat, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot de zijnen, zeg maar Judas of Juda. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dan, maar zoveel hem aangenomen hebben, wel die zijn van hem en zijn aan hem gegeven. En hebben eeuwig leven ontvangen, staat erbij. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Ze hebben dus eeuwig leven ontvangen. Ze zijn namelijk, zoals Johannes 17 zegt, door de Vader gegeven aan de Zoon, opdat hij hun het eeuwige leven geven. Dat was vers 2 van Johannes 17. Maar waar het gaat over de wereld als zodanig, er wordt zonder meer gezegd, die is niet van God. Begrijp je me goed? Hij kan er wel rechten op laten gelden, maar hij doet het niet. En daar gaat het maar om. En wat de wereld betreft, elders wordt het expliciet gezegd, maar hier wordt het geïmpliceerd. Namelijk, de wereld staat onder de heerschappij van, niet van God, maar van de boze. Want zo wordt hij genoemd in vers 15. En daarom is de wereld niet van hem. We hebben het dan niet zozeer over het eigendomsrecht. We hebben het wel zozeer over wie eigenlijk de wereld regeert en in de praktijk de macht in de wereld uitoefent. En de gedachte is dat Christus, dan wel God, daar geen belang bij heeft in onze dagen. En gewoon zegt, laat maar gaan. En eigenlijk in gewoon Nederlands, jullie bekijken het maar. Nee, in de Statenvertaling, zuster, staat dat gij moogt toezien. Maar dat betekent precies, dat staat er. We hebben dat laatst besproken, in Oldebroek zeker, dinsdag of zo. Daar ging het over Judas. Die met zijn geld terugging naar die hoge priester en zegt, dat geld kan ik niet hebben, hier is het terug. Toen zei ze, ja, daar hebben wij geen boodschap aan, bekijk het maar. Gij moogt toezien, staat er dan. Je ziet maar, hè. Er staat er nog fraai in de Statenvertaling. Maar het is de uitbeelding van hoe God staat tegenover het Joodse volk en tegenover de rest van de wereld net zo goed. Bekijk het maar. En God zelf zegt in het Oude Testament, ik ga zitten kijken hoe het afloopt. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat staat er. En op die grond wordt er gezegd, de wereld is niet van God. Het is misschien zijn eigendom, maar dat is hier niet aan de orde. Daarom ga ik er ook niet op in. Wat aan de orde is, of hij de wereld regeert en daar rechten op claimt. En het antwoord is, nee, dat is wat hij niet doet. Uitdrukkelijk niet. Hij zou het kunnen doen, maar hij doet het niet. U weet wel, meestal ontleen ik het dan maar voor het gemak aan Psalm 2. Waar de vader zegt tot de zoon, die hij zojuist aan zijn rechterhand gezet heeft. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. En daarna zeg ik altijd, en tot vandaag heeft hij niet geëist. Het is gewoon wachten. Op de tijd die daarvoor staat, op zijn tijd zal ik maar zeggen. En dat wordt hier beschreven. Die wereld is niet van hem. En dus zegt hij, vers 9, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij uit de wereld, stond er eerder al in vers 6, die gij uit de wereld mij gegeven hebt. Want zij zijn uw en de anderen niet. En in ons evangelische jargon is die gedachte volstrekt bewaard gebleven. Ik vraag me er altijd vanaf of men weet wat het betekent. Maar het jargon is bewaard gebleven. Als iemand zegt dat hij het eigendom van Christus is, of het eigendom Gods is, dan bedoelt hij niet, ik ben een schepsel en ik behoor dus de schepper toe. Dan bedoelt hij, ik geloof in de Heer Jezus Christus en ben wedergeboren en als nieuw schepsel leef ik voor hem. Dat wil zeggen zijn eigendom zijn. En men vroeg elkander, vroeger, weet u zich al, want het werd plechtig gezegd, dat klinkt nu plechtig, omdat er gewoon ouderwets taalgebruik is. Weet u zich al het eigendom des Heren? Wat ik laatst tegenkwam was, hoe kom ik tot bekering voor een gulden? Hè? Ja, dat, zo heette dat boek, hoe kom ik tot bekering? En het kostte 1 gulden. Was van Johannes de Heer. Hoe kom ik tot bekering? Voor een gulden. Nou goed, ik heb trouwens bandjes vergeving van zonde voor 6 gulden. Dat is ook niet duur eigenlijk. Nou goed. Nee, ik herinner me dat iemand zei, nou heb ik toch vergeving van zonde gekregen voor 6 gulden. Nou ja. Dat is niet duur, meestal kost het je toch je hele zelf. Maar het is de prijs waard, denk ik altijd. En bovendien, iemand anders heeft er nog veel hogere prijs ervoor betaald. En daar gaat het maar om. Nou, hoor het ook zij. Wij zijn inderdaad zijn eigendom. Ter onderscheiding van de wereld. Ja, dat ik die termen noem, is alleen om te laten zien dat ik het niet uitgevonden heb. Hè? En dat dat gewoon algemeen bekend jargon is. Zodat vroeger dat de algemene gedachte toch was. In bepaalde kring, oké. Maar ik vrees dat dit soort termen helemaal nooit meer gehoord worden. Omdat men ook absoluut geen idee heeft wat het betekent. Nou goed. Laat me zitten. Ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En dan vers 10. En al het mijne is van u, en het uwe is van mij, en ik ben in hen verheerlijkt. Waarbij wij dus gewoon wellicht ten overvloede nog een keer deze drie eenheid tegenkomen. Alles wat van mij is, zegt de Zoon, is van u, tot de Vader. En het uwe is van mij, zodat je daar weer de eenheid hebt van de Vader, de Zoon en de gemeente. En nu staat er gewoon bij, en ik ben in hen verheerlijkt. En wij zouden vooral niet vergeten hoe het gebed begon. Vader, verheerlijk mij. De tijd is gekomen, verheerlijk mij. En nu zegt hij, en ik ben of word, dat kan heel goed. Ik ben of word in hen verheerlijkt. Zodat het tot stand komen van de gemeente in elk geval verhoring is van het gebed van de Heer Jezus. Geef mij mijn heerlijkheid die gij mij beloofd hebt. En wat gaf God tot op heden? De gemeente. En wij geloven in de verheerlijkte Christus, maar we geloven daarom ook dat de gemeente de heerlijkheid is van Christus. Zoals inderdaad de vrouw de heerlijkheid is van de man, zoals het elders staat. Maar hier zegt de Heer Jezus gewoon, ik ben in hen verheerlijkt. Met alle consequenties daarvan, overigens ook voor ons praktische leven. Wij zouden ons dat realiseren, dat wij inderdaad zouden leven tot heerlijkheid van hem. Althans, dat is zijn bedoeling. En wanneer wij beseffen dat we zijn eigendom zijn, zouden we ons aan dat doel inderdaad onderwerpen, daarvoor ter beschikking stellen. Uiteraard. Waarna de Heer Jezus zegt in vers 11, en ik ben niet meer in de wereld. Strikt genomen, hij was er nog net. Maar 3 dagen nog, hè. Officieel. Hij zegt het ook, want daarna staat er, en ik kom tot u. Zodat gewezen wordt op het feit dat hij inderdaad deze zinnelijke wereld zou verlaten en zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Met de woorden uit, ik meen Johannes 12. U weet wel, wat zal gij zeggen? En in de Zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. De hemel. Want hij was immers van boven, staat er in de voorgaande hoofdstukken. En hier wijst de Heer erop, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. En dan bewaar ze in uw naam. En ze wordt meteen toegelicht, namelijk degene die gij mij gegeven hebt. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. God die hier genoemd wordt, de Heilige Vader, zou namelijk de gelovigen, nou, dat wil zeggen de gemeente, bewaren. Waarna de vraag is, waarom heet God ineens de Heilige Vader? Goed, andere vraag. Als nou God bij gelegenheid genoemd wordt de levende God, wat betekent dat dan? Dat hij niet dood is. Ja, dat kan niet, anders was hij geen God. Dus het is eigenlijk te beschouwen als een pleonasme. Toch wordt het genoemd zo. De levende God. Waarom? Omdat hij mee gewezen wordt op Gods activiteit. En de uitdrukking wordt bijvoorbeeld gebruikt als er staat dat wij van de afgoden bekeerd zijn om de levende God te dienen. De gedachte is, God leeft, God is actief, God is met een werk bezig en wij zouden hem dienen en dus in dat werk betrokken zijn. En daarom levende God, staat er niet voor niks. En hier staat Heilige Vader. Waarom Heilige Vader? Wat zou hij namelijk doen, staat erachter. Er staat bewaren in uw naam. Maar u en ik weten nou meteen dat in plaats van bewaren had het dus ook kunnen staan, precies, heilig ze in uw naam. Ik kan het rustig zeggen, want het staat natuurlijk feitelijk in vers 17, maar vooruit. De Heilige Vader zou ons bewaren, maar heiligen en bewaren zijn niet helemaal identiek, maar ze zijn wel synoniem, het zijn overlappende begrippen. Daar waar wij bewaard worden, worden wij geheiligd en andersom. Waar wij geheiligd worden, worden wij bewaard. Want wat doet men als men iets bewaren wil? Afzonderen, precies. Men zondert het af, men legt het ergens apart om het te bewaren. En dat is precies wat heiligen in de eerste plaats is. Heiligen is namelijk in de eerste plaats, volgens de betekenis van het woord, apart zetten. Dus niet alles mee gezegd, want vervolgens heeft het net zo goed de betekenis in zich van apart zetten van de wereld namelijk, maar daarmee daarna ook heiligen in de zin van heel maken met God. Dat wil zeggen, als in de Bijbel gesproken wordt over dingen die geheiligd worden, wil het in ieder geval zeggen dat ze op een of andere wijze afgezonderd van de wereld en niet gerekend worden met de normale wereld. En aan de andere kant wil zeggen dat het op een of andere wijze in relatie tot God komt te staan. Begrijp je me goed? Er zijn zelfs voorbeelden te noemen uit de Bijbel waarin dingen heilig genoemd worden. Nee, sterker, waarin mensen heilig genoemd worden zonder dat ze wedergeboren zijn. Maar dat betekent gewoon, ze zijn toch in een bevoorrechte positie, afgezonderd van de wereld en ze staan in een toch wat bevoorrechte relatie tot God. Nou, u weet toch wel uit 1 Korinthe 7, hè, van kinderen die geheiligd zijn in hun ene gelovige ouder, in twee lijkt me duidelijk genoeg, maar ook in één eventueel, en de ongelovige man die geheiligd is in de gelovige vrouw enzovoorts. Die is dan niet wedergeboren, maar staat wel in een zeer bevoorrechte positie, kun je wel zeggen. Niet zonder problemen overigens, maar dat is altijd zoals men geheiligd is. Dat is nooit zonder problemen, toch? Nou goed. Maar als hier staat, bewaar ze in uw naam, dan had er net zo goed kunnen staan, heilig ze in uw naam. Daarom heet God de Heilige Vader. Hij heiligt namelijk zijn kinderen. In de zin van, hij zondert ze af voor zijn dienst. Hij bewaart ze dus ook en hij verzorgt ze. Ook eventueel ter wille van die dienst, uiteraard. En daarom staat het er zo. Bewaar ze in uw naam. En nog even, waarvoor zouden ze dan bewaard moeten worden? Ja, voor een boze wereld. Of anders, voor een wereld die in het boze of in den boze ligt. Want zo heet het bij gelegenheid. Voor een wereld die in de macht is van de tegenstander. Anders had het niet gehoeven immers. En dus bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Daar wil ik dus nog wat bij zeggen. De gedachte is dat waar wij door God bewaard dan wel geheiligd worden, zijn wij één. Daar waar dat niet gebeurt, zijn wij niet één en dus verdeeld. Is het idee. Nou, dat is makkelijk genoeg natuurlijk. Want de wereld die immers door God niet bewaard wordt. Nee, hij houdt de dingen in stand. Maar dat is niet heiligen of bewaren. De wereld die door hem niet bewaard wordt, kenmerkt zich door verdeeldheid. Dat kan je missen. De wereld wordt namelijk bestuurd door een leugenaar. En leugen is weer per definitie verdeeldheid. Leugen brengt scheiding. En waar scheiding hetzelfde is als dood eigenlijk, de leugen brengt de dood. Maar niettemin, de wereld ligt in de macht van het verderf enzovoort, ligt in de macht van de dood. En de wereld kenmerkt zich door verdeeldheid, al was het maar omdat Satan per definitie verdeeld is, de verdeler is. Het Nieuwtestamentische term is die van diabolos. En dat betekent, hij gooit de dingen door elkaar. Nou, dat is inderdaad verdeeldheid brengen, toch? Maar aan de andere kant, wij zijn geroepen, getrokken, gekozen uit de wereld, gegeven zelfs uit de wereld en verbonden met de levende Christus. En daar waar wij bewaard dan wel geheiligd worden, zijn wij één. En dat is niet alleen een theoretische aangelegenheid. Ik haal er altijd een beetje mijn schouders over op theorie. Theorie is leuk, maar wat heb je aan theorie als je in de praktijk niks mee kunt? Dat is niet iedereen met mij eens, maar dat vind ik nog altijd. Dat is, daarom heb ik een heleboel dingen niet kunnen leren. Omdat je allemaal theorie moest leren. En in de praktijk was ik niet van plan met al die theorie wat te doen. Ik wilde alleen de theorie leren waar ik wat mee kon. Begrijp je wel? Dus dat vonden mijn leraren niet leuk, uiteraard. En het is misschien nog niet leuk, maar het blijft nog eenmaal een gegeven. Het gaat niet om de theorie, het gaat om de praktijk. De praktijk is, wij zijn geheiligd in Christus en daardoor één. En dan nog praktischer, naarmate wij heilig wandelen, naarmate wij geheiligd zijn, zijn wij ook in de praktijk één. En ervaren wij gemeenschap. Misschien moet ik het nog anders zeggen. Heiligen in het Oude Testament wordt in de eerste plaats gebruikt in verband met heiligen tot het priesterschap. Of in het algemeen heiligen voor de dienst aan God. Vandaar dat je in het Oude Testament niet alleen heilige mensen tegenkomt, maar ook heilige voorwerpen. Er zijn wel dingen die zijn heilig. Worden van God geheiligd. Heiligt mij uw dit en dat. Enzovoort zijn gewoon dingen. Dingen waaraan niks veranderde, zei Roosendaal dan. Er veranderde niks mee aan die dingen. Maar ze werden gewoon gewijd aan de dienst enzovoort. Zo is het met ons ook. Wij zijn geheiligd. Er is aan ons niks veranderd. Maar niettemin, wij zijn geheiligd. Maar de bedoeling is dat we nu inderdaad dienovereenkomstig wandelen. Was het idee. Maar heilig is in de eerste plaats heilige tot de dienst aan God. En daar waar wij dus inderdaad betrokken zijn in die dienst aan God. Kortom, daar waar wij God dienen, zijn wij geheiligd. Voor zover wij God dienen, voor zover zijn wij geheiligd. Zelfs voor zover wij God dienen, worden wij door God bewaard voor de boze. Ik heb dat in alle toonaarden alles gezegd. En nu zeg ik het dus weer in een andere toonaard. Dus je wilt dat de Heer wat voor je doet. Ja, dat kan. Je kunt er ook aanspraak op maken, maar alleen als je God dient. Anders absoluut niet. Hij zal voor ons zorgen. Niet voor ons omdat wij gelovigen zijn, maar omdat we hem dienen. En niet eens omdat we zijn dienstknechten zijn, maar omdat we hem dienen. Niet omdat we priesters zijn, maar omdat we het priesterambt vervullen. Een praktische aangelegenheid. En waar wij hem dienen, daar zijn wij ook in de praktijk geheiligd. En daar worden wij inderdaad bewaard voor de boze. Dat is het hele geheim, eigenlijk. Maar ik zal het met nog andere woorden zeggen. Gemeenschap, eenheid, beleven wij alleen als kinderen Gods. Niet op basis van onze wedergeboorte, maar op basis van onze dienst aan hem. Nou ja, u en ik weten, er zijn zat mensen die wedergeboren zijn, maar erover klagen dat er zo'n verdeeldheid is. Toch zijn ze één. Fundamenteel. Maar in de praktijk beleven ze dat niet. Nee, waarom niet? Omdat ze allemaal met verschillende aardse dingen bezig zijn. En zelf compleet tegenstrijdige belangen hebben in de maatschappij namelijk. Maar het punt is dat waar wij God dienen, op welke wijze dan ook, daar zijn wij één. Omdat onze dienst deel uitmaakt van het geheel van de dienst van de gemeente als zodanig. Ik zal het nog anders zeggen. Wij hebben, nee, wij niet, mag ik niet zeggen, hopelijk. Maar u kent de uitdrukking uit Hebreeën 10, onze onderlinge bijeenkomst. U weet wel, de onderlinge bijeenkomst. Waarvan men de uitdrukking kent, niet weet waar het staat. Nou ja, Hebreeën, weet je wat, 10, dubbele punt en er staat. Maar waar het ergens in de Bijbel staat en in welk verband, dat wordt gewoonlijk al problematisch. Als men namelijk het verband kent, zou men zien dat die onderlinge bijeenkomst niets van doen heeft. Echt niet. Niets van doen heeft met onze bijeenkomst, onze plaatselijke bijeenkomst, in dit geval op zondagmiddag om 16:30. En als u zegt, maar we komen hier toch onderling bijeen, zeg ik, ja, dat wel. Maar het punt is gewoon dat daar in Hebreeën 10 daar niet over gesproken wordt. In Hebreeën 10, sorry, maar in Hebreeën 10 wordt nu eenmaal gesproken over ons naderen tot de troon der genade. De uitdrukking is uit hoofdstuk 4, maar vooruit. Laat ik dan de uitdrukking uit hoofdstuk 10 nemen. Alzo wij een hoge priester hebben over het huis Gods, een grote priester. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan, dat wil zeggen tot God naderen. Ingaan op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En dat is niet de pad hier voor de deur. Naar de, weet ik het, de stationsweg of hoe heet het hier. Dat is niet de oprijlaan, zal ik maar zeggen. Die verse en levende weg is die weg waarvan Johannes 14 zei, waarvan de Heer zei op dezezelfde avond bij diezelfde discipelen, dezelfde zaal: ik ben die weg, de waarheid en het leven. Ik ben die ware levende weg. En in de Hebreeënbrief staat dan: laat ons met vrijmoedigheid ingaan op die nieuwe verse. Een nieuwe levende weg welke hij ons heeft ingewijd door zijn bloed enzovoorts. Het hart gereinigd zijn van het kwaad geweten en hoe het allemaal maar heten mag. Laat ons ingaan, staat er een paar keer. En daarna staat er, en laat ons dat niet nalaten. Maar dan staat er, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat wil zeggen, wij die geboren zijn, wedergeboren zijn, als priesters en leden zijn van een priesterlijk volk, wij zouden ook inderdaad ons melden voor de dienst bij de hoge priester, was het idee. Dat is waar het daarover gaat. Kortom, het naderen tot de troon der genade, de uitdrukking alleen uit Hebreeën 4 overigens, de gedachte op veel meer plaatsen, maar het naderen tot de troon der genade heeft alleen als functie niet om God wat te vragen, of het zou moeten zijn om te vragen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Want de enige functie van het naderen tot de troon der genade in het Bijbels gebruik van de term is dat men zich onderwerpt aan degene die op de troon zit. En dat betekent weer dat men zich ten dienste stelt van degene die op de troon zit. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond en dat is genade. Het wordt wat abstract gezegd, maar dat genade is nu een beginsel waardoor en waarmee hij heerst. Het heersend beginsel, zal ik dan maar zeggen, heersend principe in onze bedeling. Dat is onderlinge bijeenkomst en laat ons die niet nalaten, staat aan het eind en aan de climax van de brief. Daarna komt nog wat toelichting, maar dat is het eind en climax van de brief. Hebreeën 10. Een conclusie die al eerder getrokken was in hoofdstuk 4. Toen werd er weer uitgeweid om weer bij dezelfde conclusie terecht te komen in hoofdstuk 10. Dit is het hoogtepunt van de brief. Laat ons die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laat ons ons beschikbaar stellen voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond. En dus onder de genade. Dat is het idee. En het idee is vervolgens dat als u en ik allebei naderen tot die troon der genade, ontmoeten we met vreugde elkaar, zoals het lied zei. Maar die kent u denk ik niet. Toch wel? Leerden wij vroeger met het leger des Heils in de kindersamenkomsten in de tent van het leger des Heils. In Bodegraven, jawel. Daar leerden wij ook mastklimmen, maar dat is een ander verhaal. En van de Nijlboot natuurlijk. Maar goed. Ontmoeten we met vreugde elkaar. Met gebaren en een handdruk. Ontmoeten we met vreugde elkaar. Als jij er bent voordat ik er kom, zie uit naar mij, want ik kom er ook. Ja. Hoezo gesticuleren? Nou, vooruit. Maar daar ontmoeten wij met vreugde elkaar. Het is een kinderliedje. Maar het is een Bijbelse gedachte en hij geldt niet voor als we lichamelijk naar de hemel gaan. Hij geldt nu. En dat staat hier ook. Onze eenheid, onze gemeenschap is gebaseerd op onze dienst aan hem. Hoe zal ik het eens zeggen? Ik heb laatst mijn bibliotheek eens doorgeworsteld op zoek naar commentaren op Johannes 17. Ik vond er twee, er waren commentaren op Johannes 17 en Efeze 4, in één keer. Johannes 17 en Efeze 4, waaruit ik dus concludeerde, want ik ben ook maar een leek natuurlijk, waaruit ik concludeerde dat per traditie Johannes 17 gelezen wordt, geboord naast Efeze 4. En terecht, want Efeze 4 spreekt inderdaad over de eenheid van de gemeente. Nee, wie de schrijvers waren, weet ik niet meer. En dat doet er ook niet toe. Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here. Leuk, hè, gevangene. Uit de wereld genomen dus. Heb je dat? Uit de wereld genomen. En toch in de wereld. Klopt precies, hè? Hetzelfde verhaal. En gezet in de gevangenis, afgezonderd van de wereld en gewijd aan de dienst aan God. En dus noemt hij zich de gevangene van, niet alleen in de Here, maar ook gevangene van Christus Jezus. Dat was in hoofdstuk 3 vers 1. Een prachtige uitbeelding van de positie van de gemeente. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is een oproep niet om tot geloof te komen, maar is een oproep aan gelovigen om ook inderdaad heilig te worden naar de wandel, dan wel God te dienen. Of, met de woorden van Hebreeën, te naderen tot de troon der genade. En dan met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. Dat heeft te maken met nederigheid in het algemeen, onderwerping aan enzovoorts. Onderwerping aan het hoofd van dienst, of gewoon aan het hoofd. U benaarstigen het te behouden, want we hoeven die niet tot stand te brengen. We zouden er gewoon uit leven. Te bewaren dus de geestelijke eenheid, met de nadruk op geestelijk. En daarom is het een zelfstandig naamwoord in plaats van een bijvoeglijk naamwoord. De eenheid is geestes, geestelijke eenheid. Door, die tot stand gekomen is door de band des vredes, ongetwijfeld gewoon het verbond des vredes en daarom het nieuwe verbond. Die heb ik toch nog, hè? Ik doe het wat snel, want ik denk dat het algemeen bekend is, maar vooruit. En dan wordt gezegd dat de gemeente bestaat uit één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader, enzovoorts. En daarna wordt gewezen op de verschillende functie van de verschillende leden van het lichaam, dan wel van de gemeente. De verschillende leden die immers gaven, verantwoordelijkheden dus, ontvangen hebben, hetgeen verder uiteengezet wordt vanaf vers 11. Waar enkele van die verantwoordelijkheden genoemd worden. En dan staat er dat die dienst van de leden van de gemeente bestemd is tot volmaking der heiligen. Omdat de heiligen volwassen zouden worden, betekent dat. Kortom, het is het werk der bediening, dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Kortom, het gaat inderdaad over de eenheid van de gemeente. Wij zouden alleszins, vers 15, opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Over de eenheid van de gemeente. In praktische dienst. Let op de combinatie. In praktische dienst. Je vindt diezelfde combinatie natuurlijk in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 en 13. Kortom, in al die schriftgedeelten die we op onze laatste Bijbelstudiedag eigenlijk hebben aangehaald, in verband met die zogeheten geestelijke gaven. Er wordt gesproken over eenheid van de gemeente, maar niet op basis van dat we wedergeboren zijn. Dat is wel zo, maar zo staat het er niet. Maar op basis van onze praktische dienst. Daar beleven wij die eenheid. Hebt u dat? Nou goed, ga ik weer even terug naar Johannes 17. Waar de Heer dan zegt in vers 11. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Waar wij door God bewaard worden, worden wij bewaard en geheiligd en dus gesteld in een priesterlijke en daarmee dienende, goddienende verantwoordelijkheid. Dat is het idee. Dan staat het, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Natuurlijk. Dat is nu nog zo. Hij bewaart ze ons nu nog. Want de verhouding tussen de Heer en zijn discipelen op aarde in der tijd was niet anders dan een voorafschaduwing van Christus en de gemeente nu. Waarbij hij voor ons zorgt, waarbij hij ons onderwijst, waarbij hij ons dingen leert op zijn tijd, wanneer hij denkt dat het nodig is. Waarin hij ons soms ook maar een poosje laat aanmodderen, lijkt me een goed woord. U weet wel, wanneer je wegzakt, hè, en, in de blubber, enzovoort. In Nederland algemeen bekend, vooral de laatste dagen. Maar dat doet hij. Opdat wij zouden leren. Dat is de gedachte. En zo wordt het hier ook naar voren gebracht. En de Heer zegt dan, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Zonder meer. En niemand uit hen is verloren gegaan. En dan wordt hij moeilijk. Want er staat er, niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Die maakt het een beetje moeilijk. Maar ik zal het u kort vertellen, daar heb ik een goed excuus voor. Want langzamerhand moet ik weer ophouden. Dus vertel ik het u kort. Er zijn twee manieren om het laatste deel van het vers te lezen. Grammaticaal. Maar theologisch is er maar één manier. Dus de andere valt vanzelf af. Er zijn twee manieren om het te lezen. De een is, ik heb ze bewaard. Ik heb al diegenen die gij mij gegeven hebt bewaard. Maar helaas op één na. Maar van de 12 heb ik er toch 11 bewaard. Dat is een goede score. Zo kun je hem lezen, grammaticaal. Maar theologisch kan het niet. Want het is een volstrekt onbijbelse zaak dat de Heer sowieso iemand verliest die aan hem gegeven is. Toch? U weet wel. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Of ik ben verzekerd dat nog dit, nog dat, nog zus, nog zo, en weet je veel wie allemaal, dat niemand, niets, ons zal kunnen scheiden van, enzovoorts. Bovendien, eeuwig leven is eeuwig leven omdat het onvergankelijk leven is. En onvergankelijk wil niet alleen zeggen dat het nooit ophoudt. Het wil ook zeggen dat men het nooit kwijtraakt. Dat is ook de betekenis ervan, hoor, van het woord. Onvergankelijk. Het vergaat niet van de een naar de ander. Men kan het niet kwijtraken, daarom is het eeuwig. Het houdt niet op, het gaat niet over naar een ander. Met andere woorden, dat kan dus niet. Zo kun je hem dus niet lezen. Dus lezen we de enige overgebleven manier die grammaticaal ook kan. Maar het is theologisch de enige. Namelijk, degene die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En de enige die ik niet bewaard heb, was iemand die gij mij niet gegeven hebt. Heb je dat? Nou, moeilijker is het niet. Ik weet, daar kun je dus, sommigen doen dat, jaren over discussiëren. Vooral degenen die geloven, als je niet goed je best doet, dan ga je alsnog verloren. Voorbeeld Judas. Die was wel goed begonnen, maar daarna ging het toch verkeerd en dus eruit. He? Maar dat is een onbijbelse gedachte. Wat wij ons zouden realiseren namelijk, is dat Judas gewoon een beeld is van het Joodse volk, zoals ik er straks al verteld heb. Hij hoorde er niet bij. En dat wordt dan ook gedemonstreerd. Zo eenvoudig is dat. En hij valt er dus uit. En de andere discipelen, die zeggen daar gewoon van, het zal wel bij monden van Petrus geweest zijn, die zeggen, nou ja, het lot deze bediening was hem gegeven. De Heer had de Judas erbij gehaald. Niet omdat het een gelovige was, niet omdat hij zich aan hem onderwierp, niet omdat hij belang had bij het woord Gods, maar omdat hij belang had bij zichzelf en daarmee was hij wat zijn naam betreft, maar ook wat zijn doen en laten betreft, een uitstekend beeld van het Joodse volk. Ik had bijna gezegd een prachtig beeld van het Joodse volk. Dat meen ik ook, maar wat hij uitbeeldt is natuurlijk niet prachtig. Maar als beeld, hij is een perfect beeld van het Joodse volk en zo wordt hij dan ook beschreven. Maar denk nou niet dat helaas de Heer hem niet heeft kunnen bewaren. Het was nooit de bedoeling dat hij hem bewaren zou. En dat geldt niet alleen voor Judas, het geldt ook voor het Joodse volk. Het gold toen en het gold nu, want hij zal het niet bewaren. Want een Joods volk is een Joods volk omdat het judaïstisch is. Omdat het vasthoudt aan de Joodse gebruiken, rieten, symbolen, wetten, wat hem wezen mag. En als ze die niet opgeven, dan komen ze nooit tot de Heer en zullen ze nooit aan Christus gegeven worden. En is het ook niet de bedoeling dat ze bewaard worden. Want het is nooit de bedoeling geweest dat de wet en alles wat ermee samenhangt of van afgeleid is of toegerekend wordt, zou in stand gehouden worden. En als je zegt, judaïsme is het oude verbond, zeg ik, oké, maar dat zou verdwijnen. En waar men daaraan vasthoudt, hoeft men niet te denken dat men door de Heer bewaard wordt. Dat geldt trouwens ook voor wedergeboren mensen in de praktijk van hun leven, die vasthouden aan de wet. Ze kunnen moeilijk aanspraak maken op die heiliging of bewaring van Gods wegen voor de boze. Begrijp je me goed? Eeuwig leven raken ze niet kwijt. Maar te denken dat zij gemeenschap zouden ervaren en daarmee blijdschap en dat de Heer hen bewaren zou in hun leven keurig te vergeten. Er staat nergens in de Bijbel dat God dat doen zou. En er staat wel in de Bijbel dat hij dat niet doen zou. Dus dat is makkelijk genoeg. En daar gaat het hier dus ook over. Zodat de gedachte blijft, allen die God aan Christus gegeven heeft, worden nog steeds door Christus bewaard. En mocht hij de voorkeur geven aan de wet of zo, noem maar wat. Ja goed, dan ben je een verrader, zoals dat van Judas gezegd werd, enzovoorts. Maar het beginsel blijft gewoon, in het algemeen, wanneer wij gegeven zijn aan Christus, is hij degene die ons bewaart. Helaas moet ik het daar weer bij laten. Ik vind dat zo mooi. Het kost altijd wat moeite om het hele complex een beetje in beweging te krijgen, zal ik maar zeggen. En dan vind ik het zo jammer om te moeten stoppen, want de volgende keer moeten we weer op gaan komen. Hè? Maar dat is nou eenmaal niet anders. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen. En dat u ons uit de wereld genomen hebt en gegeven hebt inderdaad aan onze Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons gegeven hebt aan Christus tot zijn heerlijkheid. En dat ook wij met Christus zijn opgestaan, met Christus nieuw leven hebben ontvangen, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En dat wij u kunnen dienen, mogen dienen onder dat nieuwe verbond, onder leiding van onze heiland en hoge priester. Wij danken u dan dat wij eerstelingen zijn geworden van de nieuwe schepping. En daarin dan aangesteld zijn, inderdaad als een volk van eerstelingen, met deze priesterlijke verantwoordelijkheid en dienst ook. Maar we danken u, Vader, dat wij die dienst niet hoeven te vervullen in eigen kracht, maar in tegendeel, dat u het bent die ons bekwaam gemaakt hebt en die ons ook genade, barmhartigheid en hulp geeft, kracht geeft, te bekwamer tijd. We danken u dat we op u mogen vertrouwen. Dat we u als onze Vader mogen kennen die voor ons zorgt. Dat we u mogen kennen als onze Heilige Vader die ons heiligt en reinigt door het bad des waters, door het woord en die door uw woord ons daarmee apart zet van deze wereld en ons een plaats geeft in uw koninkrijk, in uw gemeente. Wij danken u dan dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bevelen ons bij u aan. Wilt u inderdaad dat woord, uw woord, in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Dat wij zouden zalig worden, ook in al onze wandel, en zouden leven tot uw heerlijkheid. Wees die zo ons nabij, met uw genade, met uw krachten, met uw hulp, om Christus wil. Amen.